Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hier zijn we weer op onze Rots in de Branding. En ik zou zeggen, kom er maar rustig bij zitten. We gaan enkele berichten doornemen, verschenen op de katholieke media. En voor een eerste bericht steken we de Noordzee over en wel naar het Britse Hof, waar ondertussen koningin Elisabeth reeds 70 jaar als het ware op de troon is gezeten, zoals de Telegraaf vermeldde, met een gestaalde vastberadenheid. Maar het bericht handelt daar niet over, maar wel over het lot van haar gewezen schoondochter wijlen Lady Diana.
Dit is een extra RTL nieuwsuitzending.
Goedemorgen. De Britse prinses Diana is om het leven gekomen. Ze is vannacht in Parijs overleden aan de gevolgen van een zwaar auto-ongeval. Ook haar nieuwe vriend, Dodi Al-Fayed, en de chauffeur van de auto kwamen om het leven.
Het ongeluk gebeurde om 1:55 vannacht. De auto van de prinses en haar vriend reed in de tunnel bij de Place de l'Alma, die vanaf de Eiffeltoren langs de Seine loopt. De auto reed met hoge snelheid en botste tegen de pilaren die de weghelften van elkaar scheiden. Hoogstwaarschijnlijk waren Dodi Al-Fayed en de chauffeur op slag dood. Prinses Diana leefde nog na het ongeval en zat waarschijnlijk nog minstens een uur bekneld in de wrakstukken. Toen ze was losgezaagd, werd ze overgebracht naar een Parijs ziekenhuis. Daar overleed ze later.
Cette nuit, la princesse de Galles a été victime à Paris d'un accident de la circulation à grande vitesse. Elle a été immédiatement prise en charge par le SAMU de Paris qui a effectué la réanimation initiale. À son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle présentait un choc hémorragique gravissime.
Priester Yves-Marie Clochard-Bossuet werd in die nacht van 31 augustus 1997 opgeroepen als spoedalmoezenier van het ziekenhuis Pitié-Salpêtrière en heeft bijna 8 uur over het lichaam van Lady Di gewaakt. In augustus 2021 werd hij geïnterviewd door Alethea, 24 jaar na deze dramatische gebeurtenis. Hij is pastoor van de parochie Notre-Dame des Foyers in Parijs. Hij sprak over de genaden die gebeurden die nacht. Priester Bossuet is een late roeping. Hij was pas 2 jaar voordien tot priester gewijd op de leeftijd van 44 jaar. Daarvoor werkte hij voor Air France en het ministerie van Toerisme. Hij was zijn stage aan het afronden in dit ziekenhuis en had aangeboden om de almoezenier, die normaal dit weekend moest waken, te vervangen. En hij had geen idee van de bewogen nacht die hem te wachten stond. Toen hij op 31 augustus 1997 om 2 uur 's nachts werd opgeroepen, bekende hij dat hij dacht dat iemand een grap maakte toen hem gezegd werd dat het voor de prinses van Wales was. Maar de spoeddienst van het ziekenhuis belde terug, drong aan en vertelde hem dat het inderdaad voor Lady Diana was die in een ernstige toestand naar het ziekenhuis werd vervoerd na het vreselijke auto-ongeluk in de tunnel in Parijs. Bij zijn aankomst in het ziekenhuis werd de priester verwelkomd door de minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Chevènement, en door de Britse ambassadeur, Sir Michael Jay. Ondertussen waren de artsen aan het opereren en trok de priester zich terug in de gang en begon te bidden voor het leven van de prinses. En we weten het, na verschillende mislukte operaties stierf de prinses om 4 uur 's morgens. Ze was amper 36 jaar oud. Kort daarna werd de katholieke priester de sterfkamer binnengebracht, waar Lady Di lag met haar lichaam overdekt door een laken. De Britse ambassadeur vroeg de priester voor haar te bidden en over haar te waken tot een Anglicaanse priester kon worden gevonden. In het interview verklaarde priester Bossuet heel oprecht hoe zijn gemoedstoestand was toen hij de kamer waar de prinses lag binnenkwam. Bij aanvang, vertelde hij, deed het me niet zoveel dat het een prinses was. Ik ben geen liefhebber van al die opwindende berichtgevingen over koninklijke families. Ik vond ook altijd dat Lady Di als moeder van de toekomstige koning van Engeland wel wat discreter had mogen zijn over haar privéleven. Maar, vervolgde de priester, toen ik dan alleen in die kamer was, was het eerste waar ik aan dacht, haar 2 kinderen. Die 2 jonge kinderen die de tragische dood van hun moeder te horen zouden krijgen. Harry en William waren toen 15 en 13 jaar oud. Maar het werd een goede les voor mij. Ik vermoedde dat de voorzienigheid me zou vragen iets anders te doen dan me aan mijn oordelen te houden. En toevallig had ik 14 dagen voor het ongeluk een artikel over de prinses van Wales gelezen in Le Monde dat zeer lovend over haar was en dat mijn ogen voor haar had geopend. En die nacht nodigde de voorzienigheid mij uit om aan dat artikel te denken en aan de edelmoedige, ruimdenkende, aandachtige karakter van de prinses. Kwaliteiten die ik eigenlijk niet in haar had vermoed. Dankzij dit had ik iets om aan de Heer voor te leggen. In 1 nacht werkte de genade en ik was in staat om oprechter voor haar te bidden. Het was voor mij een diepgaande les. En dan vertrouwde de priester iets toe in het interview. Een paar dagen later kreeg ik contact met de moeder van Lady Di, die zich tot het katholicisme had bekeerd. En zij was ontroerd door het feit dat het een katholieke priester was die haar dochter begeleidde. Ze vertelde me hoe dicht haar dochter bij moeder Teresa stond. Lady Di en moeder Teresa hadden elkaar in New York ontmoet kort voor hun beider dood, die 5 dagen na elkaar plaatsvond. Omdat ik 1 maand met moeder Teresa in New York had gewerkt, vervolgde de priester, kende ik moeder Teresa goed. En Diana's moeder was zeer geraakt door moeder Teresa's belangstelling voor haar dochter. Een providentieel verband. Ik ben er zeker van dat moeder Teresa voor de prinses heeft bemiddeld bij de Heer. Aldus priester Yves-Marie Clochard Bossuet. U hoort hem eventjes voor het volgende lied.
Quand j'ai été appelé par l'hôpital et qu'on m'a dit que c'était la princesse Diana qui était là, c'est vrai que sur le coup j'ai cru un petit peu à une plaisanterie, mais j'ai eu confirmation immédiatement au service des urgences en les appelant directement moi-même que ce n'était pas une plaisanterie, que j'étais effectivement attendu par la direction de l'hôpital. Je suis allé au service des urgences à ce moment-là et je suis resté. Je n'ai pas pu accéder puisque les médecins étaient avec elle, bien entendu. Hein, c'était la priorité. Je suis resté dans le couloir à côté. J'ai commencé moi-même à prier pour le destin de cette femme dont j'ignorais que l'issue allait être fatale. Et c'est vers 4 heures du matin, au moment où du reste l'annonce a été faite officiellement, que j'ai pu accéder à sa chambre funéraire. J'étais, au départ, j'étais avec quelques officiels français, puis l'ambassadeur de Grande-Bretagne qui était là et son épouse. Et ensuite, j'ai été seul. Oui. Premier temps, j'ai vu une femme, une jeune femme qui venait de décéder, et je savais que c'était une mère de famille. Donc, j'ai pensé au destin de ses enfants, j'ai pensé à la difficulté que ses enfants auraient affrontée. Comme chaque fois que je rentre dans une chambre funéraire, je pense à leurs proches. C'est la première chose. Hein.
Ik stel voor even terug te blikken op de bijzondere vriendschapsband die er was tussen de ondertussen heilig verklaarde moeder Teresa van Calcutta en Lady Diana. Elisabeth Pardie, huismoeder en schrijfster, vooral over thema's als geloof en gezin, bezorgde de katholieke website Aletea een mooi artikel. Er is iets moois aan de vriendschap tussen deze twee mensen die zo verschillend lijken als dag en nacht. De kleine zuster en de prinses ontmoeten elkaar voor het eerst in een klooster in Rome in 1992. Moeder Teresa nam Diana mee naar haar privékamer, waar ze bijna een half uur spraken. Waarover, dat blijft echter een mysterie. Daarna brachten zij beiden een tijdje door in de kapel. Alvorens binnen te gaan, trokken zij hun schoenen uit, zoals de gewoonte is bij de missionarissen van liefde. Een van de zusters getuigde: ik zal nooit de aanblik vergeten van Diana's glimmende nieuwe zwarte pumps, schoenen met hoge hakken, naast de oude sandalen die moeder Teresa jarenlang elke dag had gedragen. Prinses Diana beschreef nadien de ontmoeting met moeder Teresa als de vervulling van een lang gekoesterde droom. Zij ontmoetten elkaar opnieuw in New York in 1997 in de maand juni. Alzo liepen Diana en moeder Teresa hand in hand door de straten van de Bronx in New York. Zij omhelsden elkaar en baden samen gedurende 40 minuten. Bij deze gelegenheid zegende moeder Teresa de prinses. Het was de laatste keer dat ze elkaar ontmoetten voor hun respectievelijke dood. Het auto-ongeluk dat prinses Diana het leven kostte, vond 2 maanden na deze laatste ontmoeting plaats. Moeder Teresa betuigde onmiddellijk haar medeleven en zei over Diana: ze was echt begaan met de toestand van de armen. Ze had een sterk verlangen om iets voor hen te doen, en dat was heel mooi. Dat is waarom ze dicht bij mij was. Moeder Teresa kon echter niet bij de begrafenis aanwezig zijn, want zij overleed de dag voor de begrafenis van de prinses op 5 september 1997. De vriendschap die deze 2 vrouwen deelden, is het bewijs dat echte naastenliefde de opleiding en de sociale status overstijgen. Moeder Teresa gaf haar bezittingen op en leefde met de armen. Diana werd geboren en leefde in een wereld van luxe tot haar dood. Maar ze deelden dezelfde passie: liefde brengen aan de verstotenen van de wereld. Zoals moeder Teresa ooit zei: doe kleine dingen, maar met veel liefde. En samen, op hun respectieve manieren, deden ze precies dat. Moeder Teresa bijvoorbeeld aarzelde nooit om de handen te kussen van de lepra-leiders in India, nog aarzelde ze om maden te verwijderen uit de wonden van mensen die op straat lagen. Tijdens een bezoek aan het Harlem Hospital in New York kuste de prinses een 7-jarige aids-patiënt. Dit was in een tijd dat de meesten nog geloofden dat het virus kon worden verspreid door eenvoudig huidcontact. Het is ook geweten dat Diana aan de zusters een prachtig huis in Washington DC had geschonken, dat nu een opvanghuis voor ongehuwde, zwangere vrouwen is geworden. In haar boek A Simple Way van moeder Teresa kan je lezen: vandaag de dag is de grootste ziekte in het Westen verwaarloosd en ongewenst te worden. Lichamelijke ziekten kunnen we genezen met medicijnen. Maar het enige medicijn tegen eenzaamheid en wanhoop is liefde. Er zijn veel meer mensen in de wereld die sterven door gebrek aan liefde. En ook prinses Diana sprak in 1995 tijdens een interview op de BBC: ik denk dat de grootste ziekte in deze wereld vandaag de dag de ziekte is van hen die lijden door gebrek aan liefde. En ik weet dat ik liefde kan geven. Ik ben erg blij om dat te doen en dat is wat ik wil doen. Graag wou ik nog afsluiten met een laatste bericht. In die dramatische nacht van het ongeval werd dan Paul Burrell, de butler van Diana, in het Kensington Palace in Londen gevraagd om voorwerpen die haar dierbaar waren naar het Parijse ziekenhuis te brengen. Verbijsterd door het nieuws, ging hij naar haar flat en zocht op haar bureau tussen haar vulpen en een inktpot en een lijst met woorden om haar woordenschat te verbeteren. En hij nam er haar rozenkrans, die ze van moeder Teresa had ontvangen, en stopte het ook in zijn zak. Aangekomen in het ziekenhuis werd deze kostbare rozenkrans aan een verpleegster gegeven met de vraag het in de handen van de prinses te leggen. Een foto van haar twee zonen, die zij in haar handtas bewaarde, werd ook in haar kist gelegd. En zo werd, hoewel Anglicaans, Diana begraven met de rozenkrans van moeder Teresa. Beste vrienden, we gaan terugluisteren naar een stukje muziek en blijven toch nog even in de familie van Diana, de familie Spencer. Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, ik beloofde nog een extra nieuwsartikel in verband met de familie Spencer waaruit prinses Diana afstamde. Het verscheen ook op de katholieke website Aletea. En daarvoor doorlopen we haar stamboom tot haar bedovergrootvader Frederik Spencer. En dan bevinden we ons in de eerste helft van de 19e eeuw. De broer van bedovergrootvader Frederik Spencer is George Spencer. Trouwens, als we nog verder gaan in die stamboom, zien we dat Lady Diana, dus de familie Spencer, familie is van Winston Churchill. Maar dat zou ons wat te ver brengen. De titel van het artikel luidt: een bloedverwant van prinses Diana en dus ook van Winston Churchill, geboren George Spencer, kan binnenkort tot heilige worden uitgeroepen. Op 20 februari 2021 werd hij toch al eerbiedwaardig verklaard door Paus Franciscus. Dit betekent dat het ganse dossier zich bevindt in Rome. George Spencer werd geboren in Londen in 1799 uit een hoogadelijke familie als jongste van 9 kinderen. En zijn broer Frederik is dus de bedovergrootvader van prinses Diana. Ik hoop dat u kan volgen. George bracht zijn jeugd door op het domein Althorp, waar trouwens prinses Diana begraven ligt. Zo studeerde hij op de leeftijd van 18 jaar op het Trinity College in Cambridge godsdienstwetenschappen. Later nam hij deel aan een grote reis door het vasteland van Europa. Dat was in die tijd gebruikelijk en werd beschouwd als een deel van de opvoeding en de vorming. Maar het continentaal katholicisme trok hem geweldig aan. Op 23-jarige leeftijd werd hij diaken gewijd in de Anglicaanse kerk en in 1824 tot Anglicaans priester. Als parochieherder in Brighton, ten zuiden van Londen, aan de kust, ontfermde hij zich zeer intens over de zieken, de stervenden en de armen, met wie hij vaak gezien werd met het uitdelen van voedsel, kleding en geld. Maar ondertussen stelde George zich vele vragen over zijn Anglicaans geloof en na ontmoetingen met vele katholieke priesters en vooral het bestuderen van de kerkvaders stopte hij zijn pastoraal werk in Brighton en werd hij op 31-jarige leeftijd opgenomen op 30 januari 1830 in de katholieke kerk. Hij studeerde verder in Rome en ontmoette er de paters passionisten, zoals de zalige Dominic Barbary, die trouwens John Henry Newman later in 1845 zou opnemen in de katholieke kerk. In 1832 werd hij dan katholiek priester gewijd in Rome. We zien dus veel gelijkenis met zijn tijdgenoot John Henry Newman, ondertussen ook heilig verklaard. Maar we weten, bij Newman gebeurde zijn overgang naar de katholieke kerk veel, veel langzamer, dus 15 jaar na de overgang van George Spencer. Heel bijzonder te vermelden is de ontmoeting, tussen aanhalingstekens, tussen Newman en George Spencer in januari 1840 in het Oriel College in Oxford. George Spencer kwam Newman vragen om samen met hem te bidden voor eenheid in de waarheid. Maar wat zien we? Newman stuurde Spencer weg en weigerde hem zelfs maar te zien. Newman was er duidelijk nog niet rijp voor. Maar we zien wel dat Newman zich nadien verontschuldigde in zijn boek Apologia, waarin hij bekende onbeleefd te zijn geweest. En ik citeer, tegen die ijverige en meest liefdadige man, meneer Spencer. Ik beschouwde hem toen als een afvallige van de Anglicaanse kerk en ik smeek hierbij zijn vergeving ervoor. Ondertussen werd George Spencer katholieke kapelaan in Walsall, nabij Birmingham, waar hij 3 katholieke scholen opende, veel lezingen gaf en velen bekeerden tot de katholieke kerk. Hij ijverde ook ontzettend voor de hereniging tussen de katholieken en de anglicanen in Engeland door kruistochten van gebed. Met de steun, trouwens, van de toenmalige aartsbisschop van Parijs. George Spencer wordt vaak genoemd als de apostel van het ecumenisch gebed. Maar dat gaf hem ook veel kritiek uit de katholieke hoek. Trouwens, een gegeven ook in het leven van Newman als katholiek. In 1846 trad George Spencer binnen in de gemeenschap van de paters passionisten onder de naam Saint Ignace de Saint Paul. Hij overleed op 1 oktober 1864 aan een hartinfarct, eenzaam en alleen in een greppel. Hij kwam namelijk met de trein terug van een missie in Schotland, liet zijn bagage staan in het station en was te voet op weg naar een vriend. En alzo werd hij dus op 20 februari 2021 eerbiedwaardig verklaard en staat in de wacht voor een zaligverklaring. Zoals ik reeds zei, zijn leven doet ons echt denken aan zijn tijdgenoot, de nu heilige John Henry Newman, waarbij vooral het bestuderen van de kerkvaders ook bij hem een zeer belangrijke rol speelde in zijn overgang naar de katholieke kerk. We gaan luisteren naar Lead Kindly Light op tekst van Newman, maar gezongen door een Indisch koor met 300 zangers. Het was trouwens een van de lievelingsliederen van Mahatma Gandhi.
Thank you.
Beste vrienden, zo komen we bij een totaal ander bericht van begin december 2021. Het is zo een van de kleine, maar dan toch grote verhalen, waarmee het dagelijkse leven van de kerk verweven is. Arjan Dodai werd geboren in 1977 in Latskurbin, langs de Adriatische zeekust in Albanië, een goede 50 kilometer ten noorden van de hoofdstad Tirana. Hij woonde er en werd opgevoed in een communistisch Albanees gezin. Zijn opvoeding was helemaal atheïstisch. Ik ben geboren, vertelt hij, in een context waarin helaas elk teken dat herinnerde aan het geloof verboden was. In de eerste jaren van mijn leven heb ik nooit van het bestaan van God gehoord. Mijn ouders hebben jammer genoeg op een verschrikkelijke manier de gevolgen van het communisme ondergaan, aldus Arjan Dodai. En hij vervolgt. Na de val van het communisme in 1991 was er weinig toekomst in het land. Op dat moment was het ook niet mogelijk om een visa te verkrijgen. De enige manier om het land te verlaten was illegaal per motorboot. Net als veel andere jongens had ik al vele pogingen ondernomen. Helaas waren er ook enkele boten vertrokken die nooit zijn aangekomen. En een van de eerste keren was onze boot beschadigd. En vandaag dank ik de Heer dat we toen niet vertrokken zijn. Want ik weet niet wat er met ons zou zijn gebeurd. We waren allemaal samengeperst, opeengepakt. Het waren onbeschrijfelijke avonturen, een echte exodus. En zo vertelt hij verder hoe bij een van de volgende pogingen hij dan toch, op 16-jarige leeftijd, in de nacht van 15 september 1993 vertrok vanaf de kust van zijn stad met de zeer mooie lagune waar hij als kind zo vaak was geweest. Het was een zeer emotioneel afscheid. Ik herinner me nog heel goed dat op dat moment mijn hele bestaan mee migreerde bij het verlaten van de kust met die nachtelijke hemel vol sterren. En ik voelde tranen bij het verlaten van al die banden met mijn leven, met mijn familie. En vandaag de dag zien we veel mensen aankomen op de boten. Ik denk dat we hun tranen, hun opofferingen, hun zeer pijnlijke gevaren die zij meemaken, meer moeten in overweging nemen. Enkele van Arjans vrienden waren kort voor hem reeds naar Italië geëmigreerd. En dankzij hen vond hij onderdak in de gemeente Dronero, ten zuiden van Turijn. Daar ging ik in de leer bij een lasser voor het lassen van fietsframes. Maar daarna heb ik ook veel andere klussen gedaan, in de bouw en in de tuin. Op die manier kon ik mijn familie in Albanië helpen onderhouden, want wij waren echt heel arm. Ik werkte veel, soms zelfs meer dan 10 uur per dag. Dus 's avonds kwam ik moe thuis. Ik had dan ook niet veel vrienden. Maar ze vertelden me wel dat er in de parochie een leuke groep jongeren was, onder leiding van pater Massimo, die lid was van de gemeenschap Het Huis van Maria. Deze gemeenschap ontfermt zich juist over deze kwetsbare vluchtelingen en families. En Arjan Dodai vervolgt. Ik werd eruit genodigd. Het was een leuke tijd. Ik vond de steun die ik nodig had in die zeer delicate fase van mijn jeugd. Arjan werd dan vier jaar later gedoopt in 1997 en werd later lid van deze gemeenschap Huis van Maria in Rome in het priesterbroederschap genaamd de Zonen van het Kruis. Deze beslissing om priester te worden lag dan wel zeer moeilijk voor zijn ouders om dit te aanvaarden. 10 jaar na zijn aankomst in Italië, op 6 juni 2003, legde paus Johannes Paulus II hem de handen op in de Sint-Pietersbasiliek om hem tot priester te wijden. En hij werd priester van het bisdom Rome. Hij vermeldt wel in het interview hoe een 4 maand voor zijn vlucht uit Albanië, in april 1993, Johannes Paulus II Albanië had bezocht. Het land, vertelt hij, had net de dictatuur achter zich gelaten. En het land leek wel een open loopgraaf. Er was veel ellende en armoede, maar tegelijkertijd een dorst naar vernieuwing. Ook ik herinner me, net als veel kinderen en veel andere mensen, al die mensen die de auto van de paus vergezelden langs de kant van de wegen. En Arjan voelt hoe hij de heilige paus Johannes Paulus II en ook hun heilige moeder Teresa van Albanese afkomst hem al die jaren heeft vergezeld. En hij omschrijft het als volgt: toen de dictatuur voorbij was, goot moeder Teresa die balsem van tederheid, van liefde, van goedheid, van hoop, die zij wist te geven over ons en aan zoveel arme mensen in verschillende delen van de wereld. Pater Dodai werkte dan in verschillende parochies en werd kapelaan van de Albanese gemeenschap in Rome. In 2017 vroeg de aartsbisschop van Tirana, Georg Antoni Frendo, pater Arjan om in zijn aartsbisdom te komen dienen. Zowel de overste van zijn gemeenschap als de kardinaal-vicaris van Rome stemden hiermee in. En pater Arjan Dodai keerde naar zijn land terug na 24 jaar dienst in Italië. Maar er kwam dus een vervolg. In april 2021 werd hij door paus Franciscus benoemd tot hulpbisschop van Tirana Dures. Over deze benoeming verklaarde hij: eerlijk gezegd heb ik daar nooit of te nimmer over nagedacht of naar zoiets verlangd. Ik was heel gelukkig om te leven in een parochieverband, het dagelijkse familieverband dat ik altijd geleefd heb met mijn gemeenschap, met de parochianen, met de mensen die aan ons zijn toevertrouwd. En nu heb ik deze nieuwe oproep ontvangen. Ik heb die verwelkomd met vertrouwen in de Heer, in onze lieve vrouw en met gehoorzaamheid aan de kerk. Beste luisteraars, we hebben het al veel mogen vaststellen hoe Gods wegen soms zeer wonderbaar kunnen zijn. Maar het vraagt uiteraard steeds een ja-woord van de mens en een openheid van het hart. Maar kleine zaadjes waren er toch reeds in zijn hart geplant toen hij kind was in Albanië. Het geloof was dus streng verboden, met een sterke geloofsvervolging en ook vele martelaren. En zo werd de pater thuis, zoals reeds vermeld, totaal atheïstisch opgevoed. Maar hij berichtte ook het volgende: mijn grootouders, zij baden tot de Heer. En het was vooral Arjans grootmoeder van moederskant die hem de eerste woorden van het geloof bijbracht. Hij verklaarde: mijn eerste kennismaking met de dingen van God klinken als een refrein, als een lied in mijn hoofd, in mijn ziel. Ondanks de bedreigingen voelde mijn grootmoeder zich volkomen vrij om toch een gebedsleven te leiden. In haar tijd kon zij niet schrijven of lezen, en zo leerde zij de gebeden, maar ook de leer, de catechese, in rijmvorm, als een lied, en zo al zingend. En het was dan in Italië dat ik deze dingen, die inhoud, in het echt ontdekte, bijvoorbeeld over de sacramenten, zoals mijn grootmoeder het thuis zong, terwijl ze werkte, terwijl ze schoonmaakte. Zij zong. Zo heb ik het ook voor het eerst geleerd. Bijvoorbeeld, ik leerde het tweede deel van het weesgegroet. Ze liet me altijd het tweede deel zeggen. Dat is hoe God met mij heeft gewerkt. Dus beste luisteraars en beste oma's en opa's, jullie taak is zeker niet voorbij om het geloof door te geven. Jullie aanwezigheid is zeker niet te onderschatten. We gaan even poseren en we gaan luisteren naar een bijzonder lied, gezongen door de leerlingen, de kadetten, van de militaire school van Saint-Cyr in Parijs, in de muziekwedstrijd op kanaal M6, La France a un incroyable talent. En zij wonnen trouwens de finale in december 2021 met het lied Les larmes d'ivoire, de ivoren tranen, een hulde aan hun gesneuvelde vrienden soldaten. En zij schonken de gewonnen prijs van 100.000 euro aan de gekwetste en aan de families van overleden soldaten. Ver in zee kijk ik, waar is mijn vader? Hij ging ver weg van hier op een ochtend. Ik denk aan hem. Droog je tranen en heb geduld. Hij leeft in je en verlicht je pad. En neem de hand van je moeder.
Loin vers la mer, je porte mon regard. Où est mon père quand t'es mort tout espoir? Il est parti loin d'ici un matin. Je pense à lui, mais jamais ne revient. Donne son âme, petit enfant, et les guerres, loin de tes rêves, sèche tes larmes et sois patient.
Beste luisteraars, we hebben nog even tijd en dus een kort laatste berichtje, ook in verband met Gods wonderwegen. Tijdens de Wereldjongerendagen in Rio in juli 2013 ontsnapte een 9-jarig jongetje, Nathan de Brito, aan de bewaking en aan zijn ouders om zich in de armen van Paus Franciscus te werpen. Het beeld ging de ganse wereld rond. Paus Franciscus was toen nog maar een 4 maanden paus. Het was een bijzonder ontroerend moment voor de duizenden aanwezigen, maar ook niet het minst voor de paus en voor de kleine Nathan de Brito. De jongen, in een shirt in de kleuren van de Braziliaanse vlag, maakte van dit moment gebruik om de paus zijn grote droom te vertellen. Ik vertelde hem dat ik priester wilde worden in dienst van Christus. En de paus zei dat hij voor mij zou bidden en hij vroeg me voor hem te bidden. Toen ik klaar was met hem te praten, trilden mijn benen. En ik heb veel gehuild, ik bedoel, niet alleen ik, ook de bewaker naast me. En de paus was aangedaan. En nu, 9 jaar later, 18 jaar oud, in januari 2022, liet Nathan terug van zich horen. En hij verklaarde: mijn gebedsleven is intenser geworden. Mijn roeping is duidelijker en duidelijker geworden. En bovenal is mijn bewondering voor de paus, die al groot was, nog groter geworden. En alzo kondigde hij aan dat hij zich voorbereidt om tot het religieuze leven toe te treden. Nathan is nu postulant in de orde van de minderbroeders in de grote Franciscaanse familie. Maar zijn moeder bekent iets heel bijzonders. Ik kon eigenlijk geen kinderen krijgen. Ik had toxoplasmose en daarna vele vruchtbaarheidsproblemen. Ik heb veel gebeden tot God en tot ons lieve vrouw van Aparecida voor de genade om moeder te zijn, zoals zij. Onze zoon is echt een geschenk van God. Zo, beste vrienden luisteraars, dat was het voor vandaag. Onthouden we, God heeft voor elk van ons een plan, hoe oud we ook zijn of in welke situatie we ons ook bevinden, tot onze laatste ademsnik hier op aarde. U hoort nog even de moeder van Nathan en we spreken af in een volgende Rots in de Branding. Hartelijk dank voor het luisteren.
Eu não podia engravidar. Eu tinha toxoplasmose, então eu tinha alguns empecilhos para a gestação, né? E um desses era poder gerar um filho. E eu pedi muito a Deus e a Nossa Senhora, do qual eu sou muito devota, Nossa Senhora de Aparecida, que me desse a graça de, assim como ela pôde ser mãe, que pudesse ter essa graça da maternidade. E que esse filho, para mim, é isso que ele é, um presente de Deus mesmo. No matter what I face, this I know in time.
stand my ground, where hope can be found.